Dit is Pauw Wimmer, de podcast. En vandaag is mijn gast Sadna Meijer Kopalrai. Heb ik goed uitgesproken?
Ja, nu wel.
ja, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Ik heb zoveel mooie dingen over jou gelezen.
Oh jee.
Hoe zou jij jezelf introduceren? Ik vind dat altijd vaak wel het makkelijkste.
Ik denk dat ik mezelf het beste kan omschrijven als een global woman. Omdat ik die omschrijving ook heel vaak te horen heb gekregen en het nu ook echt in ieder zelf van mezelf begint te ervaren. Door de contacten, door de connecties, door de gebeurtenissen in mijn leven. Mm-hmm. Dat komt ook doordat ik geboren ben in Suriname. Daar een decennium heb gewoond. Bijna 11 jaar was ik toen ik naar Nederland kwam. En van daaruit begon eigenlijk mijn zoektocht in het westers leven. Beginnend via school, waarbij ik een totaal andere cultuur tegenkwam dan ik gewend was. En eigenlijk mijn eerste schreden zetten op dat levenspad. En pas op latere leeftijd mijn originaliteit, mijn Indiase wortels, begon te omarmen. Als puber zet je jezelf natuurlijk af tegen alles wat je kent. Dan denk je van, ja, wat moet ik daar nou mee? Ik werd meegesleept in mijn jeugd naar allerlei Hindoestaanse feestjes, waarvan ik zoiets had van, oh, gaan we weer? Ik heb hier helemaal geen zin in. En gaandeweg begin dat andere te trekken, het westerse leven. Maar dat was het ook niet, want dat vond ik te oppervlakkig. Hmm. En dan kom je ergens in het midden uit, maar dan ben je ondertussen wel 30 jaar of zo. Mm-hmm. Weet je? Op mijn 26e begon ik te dansen, Indiaanse tempeldans.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat ik steeds meer herkenning had bij alles wat ik in mijn jongere jaren had geleerd. En dat ook dat stuk zich begon te verdiepen. En nu met 55 jaar heb ik mijn zingen weer opgepakt, wat ik eigenlijk al mee begonnen was toen ik 30 was. Mm-hmm. Alleen nu sta ik er ook helemaal achter. En dan combineer ik dat met 30 jaar danservaring, ruim 20 jaar muziekervaring, spelen op de Indiase luid, sitar en zingen. Dus dat past gewoon perfect bij elkaar. En daarnaast leid ik eigenlijk mijn westers leven met mijn Nederlandse man, met mijn halfbloedkind. Ben ik zelfstandig ondernemer. Ja, Sandra.
En hond.
En twee varkentjes.
Ik heb ze gezien. Als Leuk, je staat naar Google, dan kun je het filmpje met de varkentjes zien. Echt fantastisch.
Ja.
Maar je zegt global woman, hè? Daar begon je mee. Dat is alomvattende.
Ja, wat je dat is inderdaad veelomvattend, ja.
Ben je meer... Want je hebt Indiase roots.
Mm-hmm.
Voel je meer dat je Indiaas bent of meer westers? Of is het een combi van?
Dat gaat door elkaar heen. Het is een verwevenheid. Ja. Het ene moment komt veel meer westers boven. Mijn zakelijkheid is denk ik erg westers.
Ja.
Ik heb vanaf mijn 18e ben ik al werkzaam in bedrijven van grote tot global corporate organisaties. Tot en met meereizen met mijn echtgenoot in zijn rol als CEO. Daarnaast op handelsmissie geweest, zoals je weet, naar Suriname, naar mijn geboorteland. En veel reizen, privé reizen. Ik ben echt een globetrotter. En dat vermengt zich heel erg snel met, afhankelijk van welke cultuur je tegenover je hebt.
Ja.
Wel merk ik dat mijn basis heel erg Indiaas is. Ik
en heb hoe uitzicht dat?
De cultuur natuurlijk met een paplepel ingegoten gekregen. Dat uitzicht in mijn denkwijze, hoe ik in het leven sta, hoe ik mensen benader, hoe ik mijn kind opvoed, de rituelen, hoe klein ze ook zijn, want dat kun je niet zo uitgebreid vieren als in India of in Suriname. Maar het is denk ik vooral mijn levenswijze, it's a way of life, it has become a way of life.
Dus dat is doordrongen van de rituelen?
Ja, dat zeg je goed, het is doordrongen van de Indiase, niet zozeer rituelen, maar Indiase... filosofie.
Ja.
Noem het filosofie. Ik bezie mezelf ook als een filosofisch mens.
Ja.
Ik ben denk ik meer boeddhistisch ingesteld dan Hindoestaans ingesteld.
En kun je een voorbeeld noemen van wat dan anders is ten opzichte van, zoals ik het wellicht beleef?
Nou, leven en dood. Ja. We gaan allemaal dood.
Ja.
Dat is onherroepelijk.
Ja.
Dat is de enige constant in ons leven. Ik ben daar, van jongs af aan, ben ik daar dagelijks mee bezig. Niet dat ik ooit zal doodgaan, maar dat alles wat leeft ook gaat sterven.
Ja.
Het wisselen van deze seizoenen in Nederland zo prachtig tot uiting gebracht. Hè? Wat je in andere landen veel minder ziet. als lente komt, dan is dat voor mij een soort van uitbarsting van nieuw leven. Ja? De varkens, je had het erover, die zie je dat in hun beharing. Die beginnen te ruien, dan zijn ze op een moment kaal. En dan krijgen ze weer een dikker vacht. De bloemen, we hebben heel veel bloesem, dus fruitbomen, die bloesemen. Daar kijk ik met heel veel verwondering naar. Ik raak altijd de knopjes aan van mm-hmm. appelboom of de kerstboom. Dan denk ik van, wow, het begint.
Ja.
We waren terug uit LA en New York, 1 mei. En het was redelijk koud geweest in Nederland. En binnen een week was dat helemaal ontploft.
Ja.
De Haag was ontploft, alles stond in bloei. En ik weet dan ook dat er een moment komt dat dat weer teruggaat. Ja. De herfst is zo'n moment van inkeer.
Ja. Ja.
Nou, mensen raken op een gegeven moment ook, dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, die raken in de herfst van hun leven.
Ja.
Op een gegeven moment, in de winterdagen, dan sterven we op den duur. Hè?
Ja.
En mijn zoon van bijna 14 jaar oud, die is zich er ook helemaal van bewust dat wij er op een gegeven moment niet meer zullen zijn.
Maar ik vind het wel mooi dat je... Ik zag op een filmpje van jou ook dat je het niets hebt met de kou. En dat misschien dat je meer hebt met de warme temperatuur.
Ja, ik ben echt een mens dat warmte nodig heeft.
En ik denk in India, je was... Hoe oud ook alweer? 11 dat je wegging daar?
Nee, niet uit India, uit Suriname.
Uit Suriname?
Ja, bijna 11 jaar.
11 jaar. Want daar heb je toch minder de jaargetijden?
Ja, je hebt alleen maar grote en kleine regentijden en grote en droge...
Precies.
Kleine en grote droge tijd.
Ja. Ja. Dus dat is iets wat je wel kan waarderen, ondanks dat je niet van de kou houdt. Omdat dat symboliseert van de fase in je leven.
Ja, het zijn inderdaad, dat zeg je heel mooi, Sandra. Dat symboliseert absoluut de fases in een mensenleven. Dat zie je in Suriname, is dat veel meer een constante.
Ja.
Een constante factor.
En ja.
Ondanks het feit dat ik dol ben op de seizoenen, verlang ik ook naar de warmte. Ik zal om die reden dus ook niet zo snel teruggaan naar mijn geboorteland of naar India, maar meer een Europees land opzoeken waar ik dat veel meer kan beleven.
Ja.
En daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar door jouw vraag komt het naar boven.
In ons voorgesprek zei je dat je ook al bedacht hebt hoe en waar je wilt sterven. En dat je dat zou aanvoelen als het zover is.
Ja.
Maar is het dan in zo'n warmer Europees land?
Ja, zeker.
Ja?
We zijn nu heel erg veel bezig met Portugal, om dat te onderzoeken, wat we daar kunnen doen. En wellicht wordt het dat. We hebben een jongere zoon, die moet ook kunnen studeren in een Europees land. Niet dat Azië of Suriname niet goed zou zijn, maar de universiteiten zijn natuurlijk nogal verschillend overal ter wereld.
Ja.
En het hebben van een pied-à-terre ergens in Europa en ook in Nederland, dat maakt het makkelijker voor een jong mens als hij nu aan het worden is, hè, jonge adolescent, om dan een combinatie te zoeken wat het beste past voor allerlei mogelijke manieren om je leven te kunnen doen.
En je gaf aan dat je zoon Jay?
Ja, Jay Raj.
Jay Raj.
Victorious King.
Kijk, zo wil elke zoon toch genoemd worden.
Blijkt ook nog een naam te zijn, vertelde mijn moeder van een oude Bollywoodster in de jaren,
ook
weet ik
dat
veel.
Nou, alles komt samen hier.
Ja, wist ik niet eens.
Ja, niet is toeval, dat zei je ook.
Ja.
Maar je hebt hem op een, ik noem het maar even, Indiaanse manier opgevoed.
Ja, zeker.
Dat wil zeggen dat hij besef heeft van leven en dood.
Ja.
Denk je dat wij dat minder hebben in het Westen?
Dat vind ik een tricky vraag, want daarbij ga je...
Nee,
dat maakt niet uit. Ik heb je gezegd dat je alles mag vragen. Want je moet heel erg oppassen. Ik moet heel erg oppassen dat ik dan niet ga oordelen wat ik niet wil. Laat ik het anders zeggen. In mijn ontmoetingen met mensen, in mijn gesprekken met mensen, kom ik wel heel vaak tegen dat het gros van de mensen daar niet mee bezig is.
Nee.
Vinden dat eng, vinden dat... te ver weg, het is vaag, het leven is nu. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar er is ook een morgen en overmorgen. En zoals je nu leeft, of in het verleden leeft, geleefd hebt, dat bepaalt het nu. En het nu bepaalt de nabije toekomst en de verre toekomst. En er is een hele mooie boeddhistische gezegde van Sogyal Rinpoche, het boek van Leven en Sterven. Om goed te kunnen sterven moet je goed hebben geleefd. En dat is eigenlijk een beetje mijn motto. Dus de zorg voor je huis en haard, zoals mijn man dat zegt, maar bovenal voor mij is de zorg voor mijn lichaam.
Ja.
Omdat dat de drager is van mijn ziel. En dan kom je weer op je oorspronkelijke vraag, hoe uit dat zich in jouw leven? Dat is bijvoorbeeld een van de fundamenten van mijn leven. Dat mijn lichaam de drager is van mijn ziel. En mijn geest ook, lichaam en geest.
Ja.
En daar moet je goed voor kunnen zorgen. Dat voertuig, dat moet goed verzorgd worden. Waarom moeten onze auto's wel 2 keer per jaar een beurt hebben? Kleine beurt, grote beurt of 1 keer per jaar. En als het nieuw is, wat langer. Maar het moet een grote beurt hebben, omdat het anders niet functioneert.
Ja.
Nou, een lichaam is natuurlijk veel dynamischer.
Ja.
Het is een grote chemische fabriek, alle processen.
Ja.
En dan nemen we het mentale stuk niet eens mee.
En dat verwaarlozen wij. Kijk, want
absoluut.
Ik zeg niet, ik hoor jou zeggen van ik wil niet veroordelen, maar soms is het gewoon feitelijk dat er verschillen zijn.
Het is een feit, ja.
Toch?
Het is een feit.
En wij zijn misschien wat gemakkelijker hierin in het Westen. En,
Ja, dat heeft te maken, als je kijkt naar de historie, de Gouden Eeuw, de Middeleeuwen. Ieder natie, ieder continent heeft zijn eigen historie. Hoe we opgroeien met onze voorvaderlijke lijnen. En dat bepaalt ook ons nu.
Ja.
Als je het over de Gouden Eeuw hebt, wat toen heel erg belangrijk was in het vergaren van rijkdom. Ja, landen over zee werden leeggeplunderd ter verrijking van meerdere eer en glorie. Nu zijn de rollen bijna omgedraaid, zou je zeggen, met de naties zoals wat China aan het doen is, hè. India is ook aan het expanderen.
Ja.
En ze kijken af van het Westen,
internaliseren
dat.
Ja.
En vervolgens heb je dan kernwapens. Welk land heeft de meeste kernwapens?
Ja.
Enfin, deze politieke discussie wil ik niet aangaan.
Nee,
maar je ziet daar wel een soort van omkering van processen op een hele andere schaal.
Ja.
En dat maakt dat mensen steeds meer vervreemden van eigenlijk wat heel klein, heel authentiek, maar ook zo belangrijk is om dat leven goed af te kunnen ronden.
En je zei dat wij in het Westen misschien op een andere manier zorgen voor, hè? Die tempel waar je geest
zit. Ja, het is een tempel, ja.
Inderdaad. Denk je dat, dat ervaar ik althans met vrouwen zo, want we hebben het tenslotte over Empower Women hier, dat vrouwen daar soms nog een stapje slechter in zijn om goed voor zichzelf te zorgen?
Dat zou kunnen, want we worden natuurlijk heel erg afgeleid door allerlei rollen die we moeten vervullen.
Ja.
Ik las pas geleden een artikel in een of ander magazine waarin stond: wij staan altijd onder invloed van hormonen.
Nou, maar mannen toch ook?
Nou, wij meer omdat we de potentie hebben om te baren. Ons lichaam maakt ons geslachtsrijp.
Ja.
Daar begint het mee. We beginnen te menstrueren. En dan komt er een moment dat we besluiten wel of geen kinderen. En dan is dat helemaal in de war na 9 maanden. Dus dat duurt een tijdje. Volgens mij, mijn acupuncturist zei ooit, dat duurt 4 jaar voordat het lichaam hersteld is.
Kun je nagaan
wat onze oma's allemaal hebben meegemaakt. Dus 10 kinderen is 40 jaar van je leven. Weg.
Oh.
En dan komt de menopauze. Dan ben je helemaal ook van, wow, wat gebeurt hier? Dus het is constant onder invloed van hormonen. En vrouwen, het is een rat race, weet je. We vergeten dan vaak in het zorgproces, man, kinderen, dieren, bazen, leidinggevende, collega's. Oh, ik zal maar even inspringen.
Ja.
Oh, dat zal ik wel voor je doen.
Ja.
Waar blijf je dan zelf? En je ziet het bij de millennials, de dames die nu 30 plus zijn, hè? Die willen 10 ballonnen in de lucht houden.
Ja.
En ondertussen, dat is dan het transactionele principe van de bakstenen die hen naar onderen trekken. Hè? En die ballonnen die zijn lichter, dus die barsten op den duur, waardoor ze verzuipen. En daar komen dan de burn-outs om de hoek kijken.
Krijg je die dames in je praktijk?
Ja, die er dicht tegenaan zitten en vooral bezig zijn dat te ontkennen.
Ja, er wordt veel verwacht van de jongeren.
Ja.
Ja.
Ik had afgelopen zondag een Zoom-sessie met een Indiaanse dame van 31. We zijn via Instagram gelinkt geraakt, LinkedIn. En toen hebben we elkaar gesproken, telefonisch, via WhatsApp. En ze zei, ja, ik ben wel toe aan een Zoom-gesprek. Wil je dat gesprek met me houden? En toen zei ze, I really idolize you, Sadhana. I really idolize you. Ik zeg, why is that? Ja, je lijkt wel 5 vrouwen in 1. Ik zeg, welke 5 vrouwen dan? Ja, you are a homemaker. You are a career woman. You are a mother. Ik zeg, oké. You are a dancer. You are an artist. Ik zeg, oké. How do you do that? Dan sta ik met de mond vol tanden en denk, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Dat is door iedere keer een stukje van mezelf te omarmen, te erkennen, is dat plaatje steeds completer geworden. Ik zei ook tegen haar in het Hindi, je hebt tijd nodig daarvoor. Dat kun je niet doen als je 30 bent. En de stukken die minder fraai zijn, die omarm ik ook. Ieder mens is mooi en lelijk. En als je het lelijke afwijst, dan kun je niet mooi zijn, want dat, die schoonheid die is dan niet helemaal compleet.
Maar eigenlijk zeg je daar, dat is misschien wel de kern van waar die vrouwen tegenaan lopen, dat ze perfect moeten zijn, alles moet perfect zijn, ze moeten al die rollen perfect doen. En als je accepteert dat niet alles 100% kan, of niet die 150% die jij het wil doen, dan heb je misschien die rust en dan straal je uit wat jij uitstraalt en kun je doen wat je hebt te doen.
Ja, dat klopt.
En daarnaast is denk ik ook de maatschappij, de ouders, die ook een rol kunnen spelen. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is, maar die ook een hele hoge verwachting daar neerleggen van je moet wel dit, je moet wel dat, je moet wel die studies doen.
Ja, de maatschappij, het begint al bij ouders. Ik zie dat bij mijn zoon ook, wat ik daar tegen zeg en mijn man, wat hij tegen Jay zegt. Mm-hmm. En hoe, wat voor effect dat op Jay heeft. En tegelijkertijd de opmerking, je moet je hart volgen in wat, je, wat bij je past. Maar er zijn wel een aantal offers die je moet brengen, wil je een bepaald doel bereiken. Mijn Amerikaanse vriendin in L.A., van Indiaanse origine, die mm-hmm. zei tegen Jay van, je moet gewoon keihard werken om je doelen te bereiken.
Ja.
En daar komt natuurlijk een bepaalde manier van smartheid bij kijken. Zeker in deze tijd, waarin jongelui op een totaal andere manier studeren dan wat wij vroeger deden. Mm-hmm. Die combinatie, ik denk dat het een goede combinatie is. Je kunt niet verloochenen wat er nu is. Je kunt niet verloochenen, ook niet verloochenen wat er vroeger was. Mm-hmm. Dus wij proberen een combinatie van allerlei factoren aan Jay mee te geven.
Ja.
Je kunt niet studeren voor een bepaald vak door alleen maar een PowerPoint-presentatie te lezen. Dat werkt gewoon niet. Je moet weten wat de historie is van een bepaald vak. Of de equations, de vergelijkingen in wiskunde. Waar komt dat vandaan?
Ja, ja, ja.
Daar moet je wat diepere kennis voor hebben.
Ja,
ja en ik heb 10 minuten geleerd. Dat is toch meer dan voldoende? Nou, dan moet je mij eens horen. Ik word er soms helemaal hysterisch van.
Maar ik hoor je wel van, je respecteert ook wel zijn generatie.
Ja, zeker. Hè? Ja, dat, ja, ja. Dat heb ik echt moeten leren hoor, Sandra. Want ik had daar, toen Jay nog niet had, dacht ik van, jeetje, wat een zooitje.
Ja.
Ik had er echt een heel sterk oordeel over.
Ja.
En scherp. En ik moest er niks van hebben. En ik was er eerder dat ik dacht van, nou, met jou wil ik helemaal niks te maken. Een beetje naar arrogantie neigen, weet je. Oké. Okay. En dan ben ik wel terug van gekomen hoor.
Ja, maar als we teruggaan naar Sadhna op jongere leeftijd. Mm-hmm. Toen jij 7 was bijvoorbeeld. Is dat een mooie leeftijd?
Ja.
Wie was je? Wat was je aan het doen? Waar was je?
Oh. En dan komt er ook meteen een stuk verdriet boven. Want dat is de fase waarin ik tot het volledig tot me doordrong dat ik een misdadige vader had, een wrede vader had, die mijn moeder onder haverklap sloeg. Mm. Vrouwen had mij de vleet en ik leefde in angst. Ik hoorde wel eens op de hoek hoorde ik hem al aankomen, waar de Chinese supermarkt was. En dan plaste ik wel eens in mijn broek van angst.
Je hoorde zijn stappen? Of
nee, is de motor.
De motor.
Hij reed motor. En er hoefde maar iets of het kleinste iets te gebeuren of hij begon mijn moeder te slaan. Ik heb daar hele nare herinneringen van. Tegelijkertijd was mijn leven een aaneenschakeling van verrukte momenten, omdat ik een buitenkind was, nog steeds overigens. En ik was altijd buiten, ik had 3 buurjongetjes en daar gafotte ik mee, ik sloeg ze ook in elkaar.
Je sloeg ze in elkaar. Was het een tegenreactie van wat je zag of van je frustratie?
Nou, ze luisterden niet. Dat was wat ik het voorbeeld dat ik had meegekregen.
Dat wil ik zeggen.
Ja, als er niet werd geluisterd, dan sloeg je iemand in elkaar. Hoe krom is dat? Hè?
Of als je vond dat er niet geluisterd werd.
Ja, ja, met name dat.
Ik kan me niet voorstellen dat je moeder nooit luisterde.
Waanzinnig. Nou, mijn moeder gaf wel tegengas, maar ze was niet sterk genoeg. En een hele markante herinnering van die leeftijd is dat, misschien was ik iets ouder, dat de goudsmit die op de hoek woonde, een andere hoek, de weg naar school, die sprak mijn moeder een keer aan. Ik weet daar niks meer van. En zei dat, dat ik maar toch moest gecorrigeerd worden in het gedrag naar mijn burenjongetjes toe. Want ik sloeg ze op straat, ik schopte ze. En mijn moeder heeft me dat jaren later verteld. En ik heb vaag beelden bij dat ze tegen me zei van... Hoe kun jij dat doen? Stel je voor dat je een van hen zodanig heftig slaat... dat er iets gebeurt dat ze doodgaan. Waar moet ik dan tante Eslien, de buurvrouw, een kind vandaan geven? En ze begreep toen, op haar jonge leeftijd... dat het kwam door het voorbeeld dat ik meekreeg. Mm-hmm. Ja. En ik barstte toen in tranen uit. Ze had overigens... een van de buurjongetjes had ze gemanipuleerd om dat te vertellen. Want ik had ze gedreigd van als jij iets durft te zeggen, dan maak ik je dood. En dat is echt een zwarte bladzijde in mijn leven waar ik helemaal nare van word, weet je. Want ik heb later ook die jongens gezegd, kun je me dat vergeven? Ach, ze had naar mijn ware kinderen. Dat moet je niet vergeten. Maar het is voor mij wel echt een teken aan de wand geweest. Dat ik dacht van, never again.
Nee.
Ik heb daar heel veel uit begrepen. En mijn moeder zei tegen mij dat ik meteen begreep waar het om ging.
Ja. Is dat een soort kantelpunt geweest
absoluut,
voor de rest van je leven?
Absoluut, dat is een kantelpunt geweest, ja. Omdat ik ook besloot gaandeweg, mijn leven... Ik wilde niet zijn zoals mijn moeder. Ik weet dat mijn moeder heel vaak heel verdrietig was. En ze was altijd een beetje slachtoffer. En ik kon als kind naar haar kijken... En die herinnering heb ik nog, dat ik dacht van, ga me weer. Ze is weer niet in orde. En mijn grootvader, haar vader, die kon altijd naar me kijken met een bepaalde blik. En ik begreep niet zo goed waarom die man zo naar mij keek. Later zei mijn moeder, je hebt het heel veel van je grootvader. Het was mijn grootvader die tegen zijn dochter, mijn moeder, zei, dit meisje moet je meenemen naar Nederland, want ze is zeer intelligent. En ik weet dat je geen zin hebt om je man achterna te gaan in Nederland. Intussen was ik 10 en mijn vader was in Nederland.
Mm-hmm.
Maar doe dat maar wel. Je hebt nooit naar ons willen luisteren. Dat ligt iets genuanceerder. Je bent toch met hem in zee gegaan. En luister nu wel naar mij en neem je dochter mee naar Nederland. En ze zal daar op kunnen bloeien.
En dat heeft ze gedaan?
Niet meteen, want mijn vader wilde mijn universitaire studie niet betalen. Ik heb zelf mijn studies bij elkaar moeten sprokkelen. En ik ben niet naar de universiteit gegaan. Ik heb direct secretaresse gedaan. Maar gaandeweg heb ik steeds een treetje hoger, een stapje hoger gezet.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ben ik op een totaal andere manier terechtgekomen dan ik voor mezelf had bedoeld.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen slechter of beter. Het is zoals het is.
Dat
weet
is
je?
Waar. Ja. Maar er is ook wel een hele positieve wending aan vooraf gegaan. In het vorige gesprek dat we hadden, zeiden we van... je moet soms door dingen heen om daar te komen waar je dan uiteindelijk zit. Dit heeft je wel heel veel gebracht.
Ja, door het bewustzijn, besef. En natuurlijk is dat bewustzijn niet meteen. Dat is echt een proces van pak en beet. En ik ben er nog steeds niet, hè, Sandra?
Nee.
Dat gaat door. Maar dat proces is denk ik zeker in beweging gezet toen ik mijn ouders liet scheiden. Want mijn moeder was er zelf niet toe in staat. Ik heb de scheiding van mijn moeder geregeld. Ik heb voor mijn moeder moeten kiezen. Ik heb mijn vader moeten afwijzen op dat mijn moeder zou leven. Anders was ze denk ik al lang overleden. Een of andere ernstige ziekte die ze had gehad. En ik heb dat op jonge leeftijd gevoeld. Niet bewust geweten, maar gevoeld. En ik heb daar een keuze in moeten maken.
Ja.
En hoe pijnlijk is het als je moet kiezen tussen twee ouders?
Ja, dat is eigenlijk onmogelijk.
Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Maar als je vader een toonbeeld is van agressie en van manipulatie en wreedheid, dan zul je wel moeten.
Ik zat te denken aan de missie van Empower Women, be the woman you are destined to be.
Mm-hmm.
Jij hebt daar zo voor gekozen en tegen je moeder gezegd van, dit moet anders.
Ja. En voor mijn moeder, dat is ook het rare van dit leven, van mijn leven, het pijnlijke, dat mijn moeder vaak ook moeite heeft met dat ik in haar ogen zo succesvol ben. En succesvol is natuurlijk een relatief begrip, hè? De ene is succesvol als ze een corporate career woman is.
Ja.
Andere is succesvol als ze veel heeft bereikt in het leven. Niet zozeer carrière, maar echt haar blauwdruk heeft achtergelaten. Mm-hmm. Haar legacy heeft doorgegeven.
Ja.
En over mezelf kan ik zeggen dat ik succesvol ben in de dingen die ik achterna ben gegaan.
En waarom denk je dat je moeder jou succesvol vindt?
Omdat ze alles ziet in mij, vertegenwoordigd ziet in mij, wat zij niet heeft gehad. En ik heb wel eens een opmerking gehoord van een vroegere vriendin, kennis van mij, die zei: ja, jij ja, bent geslaagd in het leven, want je bent getrouwd en je woont in een mooi huis. En toen vroeg ik aan haar: en wie is Sadna dan? Oh ja, daar heb ik ook helemaal niet over nagedacht. Ik zeg: ben ik dan zelf succesvol? Oh, dat weet ik niet. Maar je woont toch in een groot huis en je bent getrouwd.
Ja. Nou, ik had een podcast met Pernille Lauw en die zei dat mensen dan afgunstig waren van: oh, ik wil ook jouw succes. Dus nou, dan mag je ook helemaal leven.
Ja.
Hè, want er gaat ja. wel iets bij jou ook. Er gaat ook iets aan vooraf.
Ja.
We zijn
ja.
niet zomaar daar waar we zijn.
Nee, nee, en
er is
nee,
nog,
nee,
wat je,
nee.
Wat ik ook wel mooi vind, wat je zegt van: ik ben er nog niet, zo voel ik dat ook. Hè? Want het zou ook heel saai zijn. Ja. Er is nog steeds een weg te gaan.
Absoluut.
En anders zou je ook die volmaakte, perfecte, saaie vrouw zijn. Dat had ik ook niet uitgenodigd.
Nee, nee, dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dat het is, fouten maken is must.
Ja.
Om van te leren.
Maar wat ik vind een onderdeel, je noemt het al, dat tempeldans vind ik zo mooi van jou. Waar komt dat vandaan? Ik begrijp, het is Indiaas, hè?
Ja.
Dus dat zit in jouw roots.
Nou, ik was een baby toen ik al mee werd genomen naar bioscopen in Suriname. Mijn moeder, in die jaren dat zij tot een jonge vrouw werd. Ze is van 1948, dus nou ja, in de jaren 60 was ze helemaal into the Bollywood. Mm-hmm. En in de jaren 60 was mijn naamgenote Sadhana, Bollywoodster Sadhana, die was een hotshot. Actrice Sadhana die had fringes, de lokjes, geïntroduceerd. Want de normale kapsel van die tijd was alles strak naar achteren.
Ah.
En zo'n fringe, hè, die maakte dat het kapsel er anders uit ging zien. En zij vond Sadhana een mooie combinatie van frivoliteit, discipline, eigenzinnigheid. Maar er was ook wel een rustige uitstraling, had ze.
En dat lokje, was dat een beetje gewaagd? Omdat alles strak naar achter was en opeens heb je zo'n...
Ja, dat was gewaagd voor het okay. beeld, voor het vrouwenbeeld van de jaren 60 was het zeer gewaagd.
Dus gewaagd, maar toch een kalme
ja.
ondergrond.
Ja, ja, een kalme ondergrond. En ook hoe ze bewoog met haar ogen, met haar mimiek, weet je wel. De Bollywood song die ik pas geleden voor mijn examen heb moeten zingen, voor mijn vocal, Indian vocal. In die film speel zij.
Hmm.
Mijn naamgenoot, ik zei tegen mijn docent: hoe krijg je dat nou voor elkaar om mij precies een lied te laten zingen? Gespeeld door de actrice Sadhana. En zij zag heel veel films, mijn moeder zag heel veel films, waarin toen de Indiaanse tempeldans heel erg vaak werd geëtaleerd tijdens playback songs. En daar ben ik groot mee geworden. En ik weet, als ik naar de film was geweest, dan kwam ik terug en dan stond ik, zoals zij dat noemde, achter gordijnen stond ik dan hele wilde bewegingen na te doen, die totaal niet gestructureerd en gecontroleerd waren. En ik wist dat ik die bewegingen na wilde doen. Hè. Dat
ja,
zijn
tuurlijk.
Hele sierlijke bewegingen. En dat deed ik
ja,
zo.
Natuurlijk. Ik snap dat.
En in Suriname was er geen mogelijkheid, en ook het geld niet, we waren vrij arm, om mijn lessen te laten geven. Dat was die waarde niet heel veel.
Nee.
En toen kwamen we in Nederland en waar ik woonde kon dat ook niet, in een Brabants dorpje. En pas toen ik bij de Efteling ging werken en er een uitwisselingsprogramma begon met artiesten uit Moskou, toen kwam zij, mijn toekomstige dansdocenten, om de hoek zeilen. Een Russische dame waar ik dacht: eindelijk kan ik mijn droom gaan vervullen.
Dus dat
in vervulling
was,
laten gaan.
Dat was zo'n persoon die wat je zegt, hè, die persoon moest er zijn voor jou. Dat is geen toeval.
Ja, dat was het moment. Ja, dat
ja,
was het
dat
moment.
Grappig.
En van daaruit begon het zich te ontvouwen. En,
hoe oud was je toen?
Ik was toen 26. Much too late. Want normaal gesproken begin je met je vierde, zesde, tiende.
Zo.
Ja. En dat ging heel snel. Binnen 9 maanden stond ik op een podium. En ik ben de niet conventionele weg gegaan. De toenmalige docent in Nederland wilde mij ook niet hebben, omdat ik al optrad. En toen, ik reisde heel veel in die tijd. Ik was heel veel aan het ontdekken.
Ja.
Ik kwam in Sri Lanka terecht en via een collega van mij ontdekte ik in de hoofdstad Colombo mijn dansdocenten die verbonden was aan de muziekschool. Daar ben ik jaren bij gebleven. Twee keer per jaar naar Sri Lanka. Tijdens de afstuderen kwam zij in 2006, 2007 om mij voor te bereiden voor mijn dansexamen. En het is nooit meer weg geweest.
En je past, sterker nog, jij past daartoe in wat je doet met je klanten.
Ja, beweging is niet meer weg te denken, Sandra. Nee, want we kunnen met z'n allen fantastisch praten. Maar zodra de mens gaat bewegen, dan wordt verraden wie ze of wat zijn werkelijk
is.
Ja, zeker. Ja.
Want eigenlijk wat je zegt, als ik praat, kan ik nog verraden. Ik denk bij mij nooit, want ik ben super non-verbaal. Dus je ziet aan mij ook heel snel wat ik denk ik, hè, wat ik voel. Mm-hmm. Maar je zegt, als ik ga bewegen, dan kan ik, al zou ik willen verraden, dat gaat dan niet. Wat verraad ik dan? Wat kan ik niet meer verraden als ik beweeg? Hoe werkt dat dan?
In je lichaamstaal zit... het lichaam heeft een geheugen.
Ja.
Het fysieke geheugen. En alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, dat is daarin vastgelegd. Als ik een bepaalde beweging doe naar jou, jij of namaste, dan kun je in nuances zien, als iemand dat na zou doen, hoe die beweging wordt ingezet. Mm. Je kunt bijvoorbeeld het vastzitten van een schouder kun je daaruit halen. Mm. En als die schouder, vastzit, wat zit daar dan vast?
Oh.
Het is dus, je gaat naar het lichaam, pijnniveau, emotioneel niveau en uiteindelijk op het diepste niveau het onze bijna DNA en op een hogere level het astrale niveau. Het is van binnen naar buiten werkt door. En als ik werk met beweging, dan kom je mensen tegen die soms ook helemaal niet durven te bewegen. Dat is veel te confronterend. Of mensen die constant zo zitten.
Ja.
Bla 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 bla. En een hele mooie verhalen, maar die houding van die dat verandert.
Gesloten.
Ja, ik ken er heel veel die dat doen.
Nou, het kan ook lekker zijn. Het kan ook.
Maar er is een verschil tussen dit en die rug recht.
Ja.
Of tussen dat.
Precies.
Kom je een keer tegen die microfoon.
Maar zeg je ook van met die schouderen, van mensen durven niet, dat snap ik wel, en dat zie je ook wel. Dat zie je ook wel op de dansvloer. Mm-hmm. Als ik. Niet dat ik daar zo vaak kom. Maar is het ook dat het gewoon letterlijk vastzit? Kan zitten door trauma's?
Ja, dat kan inderdaad letterlijk vastzitten. Kijk, een spier die vast komt te zitten is een ander iets dan wanneer dat constant vastzit.
Ja.
De inzet van de beweging die ik net voordeed. Hè, kijk, mijn lichaam, dat begint van hier. Moet je eens kijken welke hoek het maakt. Van hier naar daar. Het toebuigen naar jou. Dus dat wil zeggen, daadwerkelijk, ik kan het ook gewoon zo doen.
Ja.
Dat is een hele andere beweging, zie je?
Ja.
Of het, dit is natuurlijk wel een typisch Indiaanse beweging.
Absoluut.
Of het, hoe kijk je iemand aan?
Ja.
Hoe doe je dat? Dat uitzicht dan ook meteen in de stem.
Ik denk daar nooit over na. Want ik verlies mezelf dan in mensen, net zoals in jou. Natuurlijk ben je wel bewust van de podcast die aan het doen ben. Ik zou wel bij een formeel gesprek, ben ik me wel van bewust. En dan merk ik wel dat je stem anders kan zijn.
Ja, de ademhaling die verlegt zich naar boven. Kijk, de stem heeft een basis, een fundament. En dat begint bij je tweede chakra. Begint bij je tweede, derde chakra.
Dat is boven je navel toch ongeveer?
Ja, dat is je derde chakra. Ja, de tweede ligt iets lager.
Oké.
En van daaruit wordt die stem naar boven gebracht. Hè? Zoals het zingen van een noot. Of het van om. Dat vibreert helemaal. En als je hoog gaat, je zingt een noot. Hè? Je zingt bijvoorbeeld de ma. Ik weet niet of hij helemaal zuiver is nu. Maar dat is niet een ma. Dat is het niet. Het is ma. Hij komt van hieruit.
En als ik nou die vastzit, zeg maar even heel makkelijk.
Dan krijg je dat niet voor elkaar.
Nee?
Nee, dan komt hij er niet uit.
En is die ademhaling verstart.
Dan komt hij er schreeuwerig uit.
Oh, hè? Zo.
Dus je kunt een keelgeluid produceren.
Ja.
Sarigama. Huh? Dit is een keelgeluid, hè? Of, of je doet. Sarigama.
Of het heeft te maken met die ademhaling.
Ja, het lukt me nu niet om dat loopzuiver te doen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Het,
hè? En je hoort ook het verschil. Hè?
Ja, ja,
het is
alsof
het een kelig afgeknepen geluid.
Ja, dat
of,
weet je zelf.
hè?
Als je emotioneel wordt, wordt je keel letterlijk afgeknepen. Dat je zo'n piepstemmetje hebt.
Ja, en dat... Je moet door een bepaalde laag heen bij jezelf. Of nou maar zingen gaat, bewegen of dansen of spreken in het openbaar.
Ja.
Is ook zo.
En dat doe je met hè, want je werkt met vrouwen.
Ja.
Die wil je graag helpen.
Mm-hmm.
En dat combineer je dan met wat je met hun doet, is ook dat bewegen en dat?
Ja, is ook het bewegen, ja. Je moet in een sessie, in mijn sessies als eerste, daar komen vrouwen ook op af. Moet je van begin af aan duidelijk maken, oké, dames, we gaan bewegen. Dat begint eerst met op hun gemak stellen, een veilige omgeving creëren, want anders dan komt niemand van de stoel. Dat is veel te eng. En ik zelf vertegenwoordig natuurlijk een bepaalde entiteit.
Mm-hmm.
Een vrouw die heel erg onzeker is, maar dat niet wil laten zien, die schikt zich meteen, even heel platweg gezegd, de pleuris. Als ik van, oh mijn god, moet ik dat? Nee, dan ben ik meteen weg.
Mm-hmm.
En ik weet nu al hoe ik ga beginnen op het Women Empowerment Event.
Ja, want daar ben je spreker.
Daar ben ik spreker. En daar begin ik al meteen met een stuk over mezelf te vertellen.
Uh-huh.
Over hoe het ooit voor mij was.
Ja.
Dat is meteen een link.
Ja. En dat is een veilige omgeving, hè?
Dan creëer je meteen vanaf de eerste 5 seconden creëer je al veiligheid.
Jouw kwetsbaarheid.
Ja, je moet inderdaad je eigen kwetsbaarheid laten zien. Ja. Want dan denken ze van, oké, maar zij is er al. She has arrived. Maar zie je wel de weg achter me die ik allemaal heb afgelegd?
Ja,
met precies. Heel veel vallen en heel veel opstaan.
Precies.
En dat moet je in je verhaal duidelijk maken.
Ja.
En dan nodig je de ander uit om te bewegen vanuit haar kwetsbaarheid.
Ja.
En vanuit haar vrijheid en alles wat er is.
Ja.
En daar heb ik bepaalde oefeningen voor. Dat begint heel simpel met lopen door de ruimte, weet je?
Ja.
En als die ruimte er niet is, dan moet je dat op een andere manier proberen te improviseren. Dat gaan we straks even bekijken.
Die stoel heen.
Ja, inderdaad. Maar dat is wat beperkter.
Ja. Nou, het is, ik herken dat, hè, van jezelf kwetsbaar opstellen, dat mensen denken, oh, maar die powerhouse, die bij wijze van spreken, die heeft ook pijntjes ervaren.
Absoluut.
En jij ging nog verder, en dat geef ik ook graag mee. Weet je, er is een hele weg af te leggen. Ja, want dat schrikt denk ik ook vrouwen soms af met het empower. Dat komt soms binnen bij vrouwen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk hun eigen kwetsbaarheid. Van, oh, die zijn er al en die hebben alles al gemaakt. Maar wij hebben ook nog steeds dingen waar, patronen waar je in vervalt.
Ieder mens heeft patronen, Sandra. En we zijn een kei in het verbergen van alles wat niet oké is. Waarvan wij vinden dat het niet oké is. Terwijl het wellicht voor een ander wel heel erg oké is. En we barsten van de patronen.
Ja.
Een mens kan ook niet overleven zonder patronen. Je hebt natuurlijk van 's morgens vroeg opstaan tot en met naar bed gaan. En alles wat er tijdens de slaap in de nacht gebeurt, zijn de patronen.
Ik ben een heel mooi boek van Danielle Brown aan het lezen. Dat heet Patronen.
Ja, ja.
En dat heeft eigenlijk ook met de rituelen te maken waar jij het over hebt. Dat zijn ook patronen.
Mm-hmm.
Dus patronen kun je op verschillende manieren uitleggen. Maar
ja.
Ik denk als het jou gaat belemmeren,
ja,
dan is het misschien zaak om er wat mee te doen.
Ja, alleen heb je het bewustzijn van belemmering. Ervaar je de belemmering. Daar heb je bewustzijn voor nodig.
Ja.
En heel veel mensen hebben dat niet.
En dat doe jij met die dans?
Ik probeer ze bloot te leggen. Ah. Kijk, een patronen blootleggen, dat doe je, daar heb je veel meer de tijd voor nodig dan een paar uur in een workshop, 45 minuten. Je kunt ze alleen maar aanraken. En als mensen dat eng vinden, dan stoppen ze dat meteen weg. En als ze daar een beeld bij hebben, gevoel bij hebben, dan zijn ze bereid verder te onderzoeken. Kijk, de tijdsgeest waarin we leven, die maakt het natuurlijk ontzettend lastig.
Mm-hmm.
Om daar dieper op in te gaan, want we are living in a rush, in a rat race. We denderen gewoon door. Wil je patronen blootleggen, dan zul je even moeten stilstaan.
Ja.
Niet even, iedere dag opnieuw, op verschillende momenten.
Ja.
Wil je dat wel?
Is dat wat eraan ontbreekt bij ons? Dat die wat over al die rollen die vrouwen moeten vervullen,
ja,
maar dat er ook geen tijd is? En je zegt, moet
we
elke
nemen,
dag...
We nemen geen tijd.
Er is
we nemen
tijd.
Geen tijd.
Nee.
Kijk, ademhaling is autonoom. Hè? Dat wordt geregeld vanuit het autonome zenuwstelsel.
Mm-hmm.
Daar hoeven we niet over na te denken.
Het gaat automatisch.
Het gaat automatisch.
De plekken dood.
En daar zit tegelijkertijd ook de crutch in. Omdat we automatisch ademhalen.
Ik heb gelijk de behoefte om adem te gaan halen als je dat zegt, ja. Ja.
Dan, waarom zou je dan al die 10.000 andere dingen ook niet automatisch doen? Waarom zou je dat niet allemaal automatiseren? Mm-hmm. En als je het niet begrijpt, dan heb je tegenwoordig overal een app voor.
Dat
ik heb ooit tegen mijn schoondochter gezegd... schoondochter, wat zeg ik nou? Die moet nog komen. Mijn stiefdochter gezegd. Toen ze zwanger was van de eerste. Ik zei, hoe ga je dat doen? Ja, daar heb je een app voor. Ik zei, nou, pas maar op dat je dat kind niet uit een app kunt laten baren of in de app kunt stoppen, zodat het opgevoed raakt. Zat ze me ook heel raar aan te kijken. Ik zeg, een kind opvoeden doe je niet via de app. Dat is een intuïtief gebeuren.
Ja.
Oh ja, 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 ja. Inmiddels heeft ze de 3. En...
ja, dat is ook iets intuïtiefs, hè? Ja, een kind krijgen.
Ja.
Jij schrijft, of ik lees... is wat jij zegt, every woman makes an inner journey in her life because she must discover her essence and own strength. Waarom speciaal die vrouwen? Wat is dat? Die focus van jou op vrouwen.
Waarom ik mezelf focus op vrouwen?
Ja.
Waarom ik niet schrijf every man and woman?
Ja, ik vind het mooi, hè? Ik jaag het natuurlijk alleen maar toe.
Natuurlijk, dat geldt voor ieder mens. Maar ja. Het ging over... Dit heb je gehaald uit mijn e-book, hè? Waarvan CEO,
ja,
denk ik.
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat ik zelf vrouw ben. Het heeft ermee te maken dat ik van 0 tot en met 18... hoe ik gezien heb hoe mijn moeder dat leven heeft geleefd met mijn vader. Ik moest mijn moeder altijd beschermen. Ik ben dwars door de moederbuik heen ben ik geslagen... Ja, want mijn vader, die dat maakte niet uit of een vrouw zwanger was of weet ik veel wat dan ook. Dat ging gewoon door.
Begon al eerder dus.
Ja, ik ben prenataal ben ik al beschadigd.
Ja.
Zeker.
Ja.
Ik heb in die 18 jaar tijd, ik kwam daarachter toen ik de handelsmissie, mijn presentatie aan het voorbereiden was voor de handelsmissie naar Suriname. Tussen 0 en 18 is de woman empowerment in mezelf ontstaan. Dat ik het op wilde nemen voor mijn moeder, degene die mij het meest dierbaar was. Met wie ik een symbiotische band had.
Ja.
En mijn vader deed zulke vrede dingen soms, dat ik daar als klein kind machteloos in was. En dat ik alleen maar kon huilen en dat daar naar binnen toe sloeg.
Mm-hmm.
Dat er een soort van woede, lava begon te stollen, gestolde lava ontstond. En dat toen, denk ik, zonder dat ik het wist, het besef begon te dagen van... wij vrouwen moeten dat anders gaan doen. En wereldwijd zie je dat. Er zijn gelukkig heel veel vrouwen die totaal geen weet hebben van dit soort processen.
Nee.
In de Griekse mythologie heb je de jachtgodin Diana. Uh-huh. Hè, met haar partner, die elkaars gelijken zijn. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. Een van de mooiste verhalen in de Griekse mythologie vind ik die godin... die haar gelijke vindt.
Ja.
En zulke vrouwen, die ken ik een aantal. En dat heeft mij bij het bewustzijn gebracht van... oh ja, zo kan het ook. En elementen van die relatie, die heb ik nu... in mijn relatie met mijn echtgenoot. En dat voelt ook goed. Maar it took a hell of a time to get there. Want... er moest eerst een huwelijk voor sneuvelen.
Ja. Dat is die weg waar we het over hadden, die eerst door moest
gaan. Ja, ik heb de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw moeten zoeken.
Ja.
Want ik ben zo niet grootgebracht.
Ja, voordat je geboren werd, was ongelijkheid
er al. Ja, ik ben zo niet totaal niet grootgebracht. En nog steeds zie ik hoe de meeste Hindoestaanse vrouwen, met name mijn moeders generatie, of jonger, hoe die zich gedragen. Ik denk, is niks veranderd.
Maar nu snap ik ook, wat het over die... Shiva en Shakti.
Ja, Shiva en Shakti.
Nu snap ik een aantal dingen tegelijk. Hè. Je hebt 10 stappen, 10 modules.
Ja.
En daar is het ook van... er zit ook vrouwelijk verraad in.
Ja.
In een van die stappen. Dat viel me op, hè. Ik had hem opgeschreven.
Ja.
Ik heb het hier niet onthouden.
Ja.
Maar het gaat wel...
Grappig dat je dat hebt onthouden.
Grappig, hè. Zeg het over mij ook, hè.
Ja.
Het gaat ook over die versmelting, hè? Dat Shiva en Shakti is het perfecte... dat is de versmelting.
Mm-hmm.
En je zegt, je moet uit de vrouwelijke relatie met je moeder. Ik zeg misschien even...
Ja, dat zeg je goed.
En dan moet je die mannelijke, dat evenwicht vinden.
Ja.
En daar ga je mee verder.
Ja.
Maar jij hebt eerst wel door die pijn moest je gaan.
Ja.
Dat je het
slecht... Ja, want deze cirkel van 10 stappen, dat gaat over mijn leven. Maar ook over het leven van heel veel andere vrouwen.
Oh, dat is mooi.
Die komen dat ook allemaal tegen.
Dus eigenlijk is het universeel.
Het is een universeel iets, ja. Dat heb ik ook zo opgezet, omdat ik het patroon herkende. Ik heb dat een aantal jaren geleden opgezet. Toen was ik mid-40, ik denk eind-40. Mm-hmm. En toen dacht ik van, dit is wat ik bij heel veel vrouwen zie.
Maar wat ik ook dan herkende in, dat wife of CEO, wat jij ook doet, hè? Zo heet het bedrijf.
Ja, ja. Dat is paraplu van dansentiteit, counselingentiteit.
Alles valt eronder, ja, dat is paraplu. Ja. Maar daar zit dan ook dat in van, oké, je bent zelf CEO, maar je was wife van de CEO. Ja. Als je dat bent, pak wel je rol en dan moet wel dat evenwicht zijn. Daar zit wel die versmelting in.
Zeker.
Want denk je dat een hoop vrouwen dan daar dan een stapje terug nemen?
In Aziatische landen zeer zeker, hoewel je ook heel veel vrouwen hebt die tegelijkertijd corporate CEO zijn. Hè?
Ja.
Maar de rollen zijn tegenwoordig veelal omgedraaid.
Absoluut.
Maar dan worden ze te masculien. Wij neigen naar masculiniteit in deze tijd.
Maar worden ze zo beoordeeld door de omgeving of gaan ze zelf masculien?
Zelf, ze worden zelf masculien.
Dat is jammer.
Dat is een wisselwerking. De omgeving die pusht dat, die stimuleert dat.
Ja.
En ieder wezen is, androgyne heet dat geloof ik, hè? Man en vrouw.
Ja.
Ja, dat hebben we allebei, die componenten, yin en yang, hebben dat beide. En de een die neigt veel meer naar masculiniteit en femininiteit dan gebalanceerd. Je hebt mannen in je omgeving, die ken je vast wel, die heel erg feminien zijn.
Absoluut.
En andersom.
Ja, dat is ook zo.
Ja, ik heb bijvoorbeeld veel mannelijke kracht in me.
Mm-hmm.
Als je dat heel erg zwart-wit zou moeten zeggen. Maar tegelijkertijd, ik hanteer dat vanuit mijn vrouwelijkheid.
Ja.
Want ik ben een vrouw, dat verloochen ik niet. Ik zou geen man willen zijn. Waarom zou ik? Ik ben zo geboren.
Ja.
Maar er is soms een power, een mannelijke power nodig om door processen heen te eroderen.
Ja.
En heb je dan ook je vrouwelijkheid nodig om processen ook tegelijkertijd zachter te maken.
Ja. Ja.
Als ik mijn zoon iets wil uitleggen,
mm-hmm,
op deze puberleeftijd, een krachtige jonge man in wording. En als hij boos is op zijn vader, die helemaal een punt maakt, dan zeg ik, ja, papa heeft gelijk, want, mijn redenatie, want je moet dat toch anders doen, je moet er anders naar kijken. En dan luistert hij. En dat kan ik alleen als moeder tegen hem zeggen. Want papa kan dat niet, want papa is geen mama. En gisteren met wiskunde, hij moest straks vanmiddag een toets maken. Ik zei tegen Henk, doe jij dat maar met hem, want ik ben te druk met allerlei andere dingen. En wiskunde is zijn vak, ik doe de rest.
Mm-hmm.
Natuurkunde, wiskunde, scheikunde. En dan zijn ze met elkaar pingpong, pingpong, pingpong. En dan neemt hij alles voor waar aan van zijn vader. Dat is een heel bijzonder proces, dus ik luisterde met de ene oor. Ik denk, oh, grappig.
Maar daar levelen ze dan op de een of andere manier.
Ja, want zijn vader is een beta-man.
Ja.
Ook door zijn posities in het bedrijfsleven. En daar kijkt zoon lief natuurlijk wel tegenop.
Ja.
Dus daarin is papa het voorbeeld.
Ja.
En mama heeft heel veel andere dingen beter begrepen, zegt hij vaak tegen mij, dan papa.
Ja.
Dus dan ga ik naar mama toe om dat te vragen.
Ja, ja. Ja. Dus ik ben wel met je eens dat we als vrouwen niet ons masculin moeten gedragen. Maar ik denk wat jij doet, je kent wel de spelregels. En die pas je, die zet je slim in.
Dat is een hele bondige samenvatting. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Sander, dank je wel voor deze eye-opener.
Maar ik denk dat het zijn, weet je, uiteindelijk is het hele leven natuurlijk maar een spelletje wat we doen. Dat klinkt
zoals ze dat in het Sanskriet zeggen, Krishna Kalila hier heet. Het is het spel van Krishna.
Oh.
Die zich opsplitste in een aantal Krishna's om iedere gopi, herdersmeisje, te doen welgevallen. En daar was hij ook allemaal mee getrouwd.
Okay.
Dus de goddelijke manifestatie zorgde ervoor dat het spel des levens, Krishna Lila, kon doorgaan zonder dat de toegewijde herderinnetjes lijden aan leden aan liefdesverdriet.
Ja.
Dus hij splitste zich op en hij was met allemaal getrouwd. En het was één groot goddelijk spel.
Maar het was mooi als je je kan opsplitsen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal gespleten en speel je allemaal verschillende rollen.
Mm-hmm.
Maar soms, ja, zul je, ik bedoel, thuis heb ik andere spelregels dan als ik op een opdracht zit op een kantoor.
Ja.
Tussen managers.
Zeker.
Begrijp je het dan?
Zeker.
Maar ik denk dat je wel jezelf kunt blijven. Maar ik snap al wat je zegt, dat vrouwen zich masculin gaan gedragen. Want als jij je vrouwelijkheid inzet, merk je dan toch soms dat je niet serieus genomen wordt.
Nee, niet altijd. Nee,
dus dan zul je wel moeten.
Er is van oudsher uit is er natuurlijk een bepaald oordeel, een stigma.
Dat.
Over alles wat vrouw is, over alles wat man is.
Ja.
En dat is de blauwdruk van het leven, denk ik. Hoe wij over elkaar denken. Of hoe er over ons gedacht wordt.
Nou, wij over elkaar ook, hè?
Ja, zeker.
Dat zijn we vaak niet eens van bewust. Nee. Dat ben ik me de laatste tijd gaan realiseren door alles wat ik lees. Dat wij vrouwen er soms net zo hard aan meedoen met die stigma's. Dat we ons niet van bewust zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Zeker.
Maar die versmelting vond ik mooi, van die Shiva en die Shakti. Dus dat je zegt, alles is uiteindelijk versmelting, zeg je, in het universum. Alles in ons universum bestaat uit de versmelting van die beide. Kan je dat herinneren dat je dat gezegd hebt?
Waar heb ik dat gezegd? Ik herken het wel, zeker. Ja.
Of misschien heb ik dat gelezen.
Ja, het is een vrouwelijke en een mannelijke kracht die samengaat. Ik bedoel, kijk maar naar de zon en de maan. Dat is ook, zon is mannelijke kracht, hè?
Ja.
Maan is vrouwelijke kracht.
Heb je allebei nodig.
Mijn zoon zegt wel eens tegen mij, ik vind het belachelijk, dit en dat. En dat moet. En waarom zus, waarom zo? En ik haat de wind. Hij heeft een krantenwijk, dan moet hij soms wel eens een keer tegen de wind in de dijk op fietsen. Ja, ik haat de wind. Ik zeg, en denk je dan dat daarmee de wind weggaat? Ik zeg, de zon heeft geen toestemming voor jou nodig om op te komen. Oh ja, daar had ik nooit over nagedacht.
Ja, alles is nodig.
Ja, alles is nodig. Ja, en ja, dat is heel vervelend. Ja, als je inderdaad een krantenwijk moet doen en het waait heel hard. Heb ik afgelopen zondag wel gemerkt dat ik dacht van, oh jee, we moeten tegen de wind in naar huis fietsen.
Ja.
En zo beert.
Zo beert.
Ja.
Ja. Hey, jouw naam betekent spiritual practice. Even
spiritual practice.
Spiritual practice.
Yes. Geestelijke discipline.
Want je bent ook, je noemt jezelf ook een life guru, dat vond ik zo mooi. Een spiritueel leraar, maar dat zit dus in je naam.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, het is zo. Ik ben vooruit aan het denken op wat ik ga zeggen, vandaar ik zeg het, ik denk het wel. Het is een spirituele leraar, ook daar heb ik niet bewust bij stilgestaan. Het is dat jij dat zegt, bijzondere opmerking maak je, Sandra, dankjewel. Waarom heb ik mezelf life guru genoemd? Omdat ik, toen ik afstudeerde, zei mijn toenmalige mentor, acupuncturist, dat zij een levensprater was voor mij. Hè? Ik heb heel veel zaken met haar gedeeld in de behandelingen. En er was een moment dat ik mijn Instagram moest inrichten. En toen ging ik over mezelf nadenken. Wat wil ik nou uitstralen? Wie ben ik nou? Wat ben ik nou? En inmiddels, ik geloof dat ik toen, wanneer heb ik mijn IG-account opgericht? Ik denk ruim een jaar geleden, dus ik was 54. Ik denk, nou, levensguru, life guru. Het is, iedereen weet ongeveer in de hele wereld wat een guru betekent. Hè? Letterlijk betekent het de brenger van licht, de carrier of light. En dat is een term waar geen misverstand over is.
Nee.
En dat klinkt totaal anders dan coach. Waar ik zo'n hekel aan heb inmiddels. Je hebt er 100.000, weet je.
Het is heel vaag.
En life guru, het geeft een boodschap weer met een Indiase filosofie. Er gaat ergens vaag bij iemand een belletje rinkelen.
Als je het woord guru zegt.
Als je het woord guru zegt, ja.
Ja.
Ja. Geen guru, maar guru.
Guru. Oh. Nou, ik denk aan Ben. Dat is iemand die mij NLP heeft bijgebracht.
Ja.
Neurolinguistisch programmeren. En ik noemde altijd mijn guru. En toen zei ze, ach nee. Want ze zag het als iemand die je adoreert.
Ja.
Maar wat jij zegt, het is de brenger van het licht.
Ja, dat is het. Dat betekent het in het Sanskriet. Ja.
En dat heeft ze absoluut gedaan. Hè? Ja. Het is een van mijn kantelpunten in het leven geweest. Dat ik haar tegenkwam. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen de NLP. Dat ik haar tegenkwam en haar... Ja, mijn perspectief op het leven, wat ik gekregen heb. Dus ik vind het prachtig dat jij ook een brenger van het licht bent. Heb je zelf een goal?
Ik denk dat ik nu in een fase van mijn leven zit dat belangrijke passanten die langere tijd blijven hangen in mijn leven, mij hun levenslessen spiegelen, waardoor ik op een dieper laag weer in die spiegel kan kijken, naar mezelf kan kijken. En ik heb niet meer één levensguru. Nee, het kan soms zijn dat mijn eigen kind soms mijn eigen guru is, dat ik denk van, oh, zo had ik er niet naar gekeken, dankjewel. Ik vraag ook heel vaak aan mijn zoon, wat vind je ervan? Heb ik voldoende respect voor jou? En dat is een vraag die gaandeweg in mij is opgekomen, omdat ik het respect tussen ouder en kind, met name zoon, moeder en zoon, heel belangrijk vind, omdat hij via mij het toekomstige beeld moet gaan vormen van zijn toekomstige partner. En daarin moet hij zich gekend, erkend en herkend weten. En een vraag om zo'n feedback, dat is ook een belangrijk eikpunt in zijn ontwikkeling. Dus hij is af en toe ook mijn levensguru. Mijn man vraag ik soms dingen over allerlei zaken, omdat ik weet dat hij daar een bredere kijk op heeft. Zijn Drentse boerenachtergrond in het gezin waarbinnen hij is opgegroeid, die is ook heel bazaal, weet je. Mijn gezin was een gebroken gezin. Henk is the opposite.
Ja.
Hij komt uit een boerengezin met 5 broers. En dat was heel stabiel. Mijn schoonouders zijn bijna 65 jaar bij elkaar geweest. Nou, dat halen wij in ieder geval niet meer, want dan moeten we over de 100 worden.
En je bent ook niet voor niets tegengekomen.
Nee, dus dat maakte ook dat ik door gewoon met hem te praten, naar hem te kijken, ook heel veel dingen heb geleerd, hoe onze relatie dus ook kan stabiliseren. Elementen die hij bij zijn ouders heeft gezien. Dus in dat opzicht is hij ook soms mijn levensguru. Het praten met jou. Dan denk ik van, oh, oké. De samenvattingen die je geeft zetten mij ook scherp. Dus weet je, ieder moment in je leven zorgt dat je een soort van spiegel tegenkomt.
Ja.
En de grootste blauwdruk is denk ik wel mijn levenspraten geweest. Docent Nederlands, die ik op mijn 18e tegenkwam en die nog steeds in mijn leven is. En die ik periodiek zie. En ik denk dat zij daarin wel een constante factor is gebleven. Maar haar betekenis is wel aan het afnemen, omdat ik zelf natuurlijk ook op een bepaalde leeftijd ben gekomen. Dus het is veel minder impactvol.
Ja. Ik dacht dat je ook je hond zou gaan noemen.
Oh ja, dat is een hele goede, wat je inderdaad zegt. Biko, die kan inderdaad ook zo kijken van, zou je eens niet gewoon wat rustiger gaan doen? Zou je eens niet gewoon met mij gaan wandelen? Want we hebben het zo gezellig samen. Ik heb hem zodanig opgevoed als pup. Henk zegt dat altijd tegen mij, mijn man. Hij pakt dan 's morgens vroeg, heeft hij gegeten. Dan is die van, het balletje. Ja, we gaan balletje gooien. En touwtje gooien. Jij moet even. En dan denk ik, ach ja, het is ook een heel mooi goed.
Dat is een prachtig mooie,
begin van de dag. Ja, en hij pakt tegenwoordig zijn eigen riem vast. Hè.
Okay.
Die heeft hij eerst in zijn bek en dan mag ik hem vasthouden. En dan denk ik, wat een eigenzinnig beest ben je eigenlijk. Ja, Henk zegt, wel, hij laat zichzelf uit. En ik, oh ja, zo kan natuurlijk ook. Dus dat is ook de spiegel.
Zeker.
Dankjewel voor deze aanvulling.
Ja, ik dacht, die kunnen we niet vergeten. Je bent de eerste die een beest hoort. Dat vind ik heel bijzonder. En ik voel dat helemaal. Want ik ben een dolle beesten. Satna, wat wil jij de vrouwen nog meegeven die nu naar ons zitten te luisteren of naar ons zitten te kijken?
Als je jezelf nog niet gevonden hebt en jezelf daar nog niet bewust van bent, ga dan op zoek naar jezelf. En praat met anderen die je daarin als voorbeeld neemt, door de vraag te stellen, hoe heb jij dat dan gedaan? En kom je een stuk onrust bij jezelf tegen, en die onrust ontstaat heel vaak omdat je jezelf nog niet hebt gevonden, besteed er aandacht aan. Ga in gesprek met je hogere zelf. Ik droom altijd over een ontmoeting met mijn hogere zelf... als ik totaal stuk loop in allerlei processen in mijn leven. Dan laatst nog niet zo gek lang geleden, in december was dat. Toen droomde ik en toen zei mijn hogere Sadhna tegen haar huidige, toen worstelende Sadhna, waar ben je eigenlijk mee bezig? Stop daar eens mee. Word eens even gewoon je eigen authentieke ik. Want dit past niet. En dat is eigenlijk wat ik iedere vrouw mee wil geven. Zoek inderdaad een ander op waar je tegenop kijkt of waarvan je denkt van, goh, dat zou ik inderdaad mee willen krijgen in mijn leven. En dus werk met elkaar samen en werk niet tegen elkaar. Want dat is wat vrouwen heel vaak doen. Ja.
Ja.
Become the sisters in livelihood.
En als een sister zoeken waar ze goed mee kunnen praten, dan kunnen ze bij jou terecht.
ze zijn altijd welkom. Ik noem mezelf life guru. Of ik op alle vragen een antwoord heb, ik denk dat we daar vast samen wel uitkomen. Maar het is een gezamenlijke zoektocht. Ik ben niet een mentor die het beter weet. Ik heb heel veel geleerd, ik heb nog heel veel te leren. En ik denk dat we samen nog veel meer kunnen ontdekken.
Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Ik vond het een heel mooi gesprek.
Jij ook, bedankt, Sandra.